Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria tijdens deze ochtend bij Radio Maria. Vandaag hebt u een speciaal ochtendprogramma, want we zullen een project voorstellen waarvoor we wensen in te zamelen tijdens de komende Mariathon van 10 tot en met 12 mei. We hopen namelijk voor 7 Afrikaanse projecten geld in te zamelen om die projecten te kunnen verwezenlijken, opdat men op dat mooie en grote continent van Afrika ook vele luisteraars de boodschap van het evangelie zou kunnen brengen. Tijdens onze Mariathon van 10 tot 12 mei zullen we daarvoor inzamelen. En vandaag ontvangt u de voorstelling van 1 van de 7 projecten waar we zullen voor inzamelen. Alvast van harte dank voor uw steun en gebed. En als u meer info wenst, aarzel niet om eens naar onze website te gaan, radiomaria.be.
Beste luisteraars, volgende week, vanaf woensdag 10 mei tot en met vrijdag 12 mei, houden we onze jaarlijkse Mariathon voor één van de projecten die de wereldfamilie van Radio Maria ons voorstelt. Zo hebben we voor dit jaar gekozen voor de 7 projecten in 7 verschillende Afrikaanse landen. Zo zullen we in de 7 komende weekdagen voor de Mariathon elke dag 1 project doorlichten. We overlopen dan ook de geschiedenis van het land. En een stukje uit het interview die ik had met Jean-Paul Kayiura, die verantwoordelijk is voor alle projecten in het Afrikaanse continent. Het volledige interview zal u kunnen horen tijdens de 3-daagse Mariathon.
Maar, beste luisteraars, u hebt het zeker al verstaan. We willen jullie nu al warm krijgen naar de Mariathon toe, om deze mooie en vooral zeer noodzakelijke projecten te steunen. Familieleden steunen elkaar en we vormen 1 grote familie van Radio Maria.
Beste luisteraars, laat ons dan starten voor vandaag met het eerste Afrikaanse land die wij gaan steunen dit jaar. Namelijk Congo-Kinshasa of de Democratische Republiek Congo. Het ligt centraal in Afrika met een immense oppervlakte, zomaar eventjes iets meer dan een 2.340.000 vierkante kilometer.
Ja, onder de 11 keer de oppervlakte van België. Nog iets meer dan ons land, Frankrijk, Nederland, Italië, Spanje en Polen samen.
En uiteraard grenst het dan ook aan verscheidene landen. In het westen aan Congo-Brazzaville, in het noorden aan de Centraal-Afrikaanse Republiek en Zuid-Soedan. In het oosten aan Oeganda, Rwanda, Burundi en Tanzania. En in het zuiden aan Zambia en Angola.
De officiële taal is het Frans en de 4 belangrijkste inheemse talen zijn het Lingala, Kikongo, Swahili en het Chiluba. Het land telt een goede onder de 1 miljoen inwoners, waarvan een 80% zich christen noemen.
Over de pre-koloniale periode kan je lezen. Van 2000 voor Christus tot 500 na Christus kwamen migratiegolven van Bantu het land binnen vanuit het noordwesten, waarbij de oorspronkelijke pygmeumbevolking naar het zuiden verdreven werd. Tegen de 15e eeuw was de dominante politieke macht in Congo het hoogst ontwikkelde koninkrijk Congo met uiteraard een koning aan het hoofd, genaamd de Mwene Congo of Mani Congo.
Dit rijk met een 2 miljoen inwoners vormde het centrum voor een intensieve handel van grote hoeveelheden ivoor en de productie van koperwerk, aardewerk, naast de natuurlijke producten. Hoewel historische bronnen schaars zijn, is duidelijk dat deze Congo-beschaving geavanceerd was.
En graag bedanken we voor de volgende informatie de website van de congregatie van de zusters van Ons Lieve Vrouw ten Bunderen. Een bijzondere, aan te raden, interessante website. In 1482 ontdekte de Portugees Diego Cao de monding van de Congo-stroom en neemt het voor zijn land in bezit. En alzo, zoals in andere landen, startte de Portugese kolonisatie. Maar naast de reeds bestaande handel werd de 16e eeuw vooral gekenmerkt in de kuststreken door de slavenhandel, door Europese kooplui. We komen daar straks op terug. En zo stilaan ontstonden tevens bloedige stammenoorlogen en uiteindelijk een demografische en culturele ondergang van dit koninkrijk. Vanaf het midden van de 19e eeuw verdween dan wel de Atlantische slavenhandel, maar om plaats te maken voor een Arabische slavenhandel in het oosten van het land.
In de tweede helft van deze 19e eeuw startte de verkenning door Europese ontdekkingsreizigers in het Congolese binnenland. Denken we aan de Schot David Livingstone, de Engelsman Henry Morton Stanley. Koning Leopold II toonde grote belangstelling in dit, zoals genoemd werd, het donkere continent.
Hij riep een bijzondere conferentie samen in Brussel, welke de aanleiding gaf tot de oprichting van Association Internationale Africaine, om, zoals vermeld staat, Afrika te openen voor de beschaving en te bevrijden van de slavenhandel. De koning stak er veel geld in voor expedities zoals met Stanley enzovoort.
Uiteindelijk werd Congo als een soevereine staat erkend in 1885 met als staatshoofd koning Leopold II. Maar veel vrijhandel was er niet. Daar de koning de handel monopoliseerde, waardoor veel in bezit kwam van de staat en dus van de vorst.
En we kennen de dramatische situaties van de inwoners. Om een voorbeeld te geven, bij het aanleggen van een 385 kilometer lange spoorlijn vielen er duizenden slachtoffers tijdens de werken. Men spreekt van 1 Congolese dode per dwarsligger. Later kwam de rubberhandel op gang door dwangmatige handenarbeid van de inlanders. Uiteindelijk een periode van massale uitbuiting en weerzinwekkende misbruiken, zoals lijfstraffen en zelfs het afhakken van de armen. We laten het hierbij. Volgens schattingen vergaarde koning Leopold II 1 miljard euro.
Uiteraard bleven de protesten niet uit. Niet alleen in België, maar nog meer vanuit het buitenland. In 1907 tekende koning Leopold II de Akte van Afstand. Dit betekende het ontstaan van de kolonie Belgisch Congo. Maar uiteindelijk werden alle voorstellen om deze kolonie meer zelfstandigheid te geven radicaal afgewezen en bleven de inlanders tweederangsburgers met weinig politieke rechten.
In 1916, tijdens Wereldoorlog 1, door de schending door de Duitsers van het oostelijk Congolese grondgebied, viel België de Duitse kolonies Rwanda en Burundi binnen. Na Wereldoorlog 1 werden dan belangrijke vernieuwingen ingevoerd die Belgisch Congo tot een van de beste uitgeruste Afrikaanse kolonies maakte en waarbij de gezondheidszorg in handen kwam van edelmoedige mannelijke en vrouwelijke missionarissen.
Maar ondertussen, zoals in vele andere kolonies, komt de roep naar de onafhankelijkheid naar boven. Deze werd dan vastgelegd op 30 juni 1960.
Maar enkele dagen later slaan leger en politie aan het muiten en moesten de blanken het land uitvluchten, begeleid door een 10.000 soldaten vanuit België gestuurd. Ook Rwanda en Burundi werden in 1962 aparte, onafhankelijke landen.
Dan volgden er in Congo verschillende machtwisselingen ten gevolge van onderlinge twisten via ontslagen, terechtstellingen enzovoort. Maar we gaan hier ook niet dieper op in.
En zo komen we aan de staatsgreep van de stafchef van het leger, Joseph Mobutu, op 25 november 1965, met een nieuwe grondwet, maar met versterking van het centrale gezag en met slechts één partij, zijn eigen politieke partij, de MPR of Mouvement Populaire de la Révolution. En het land bekwam terstond een nieuwe naam, Zaïre. En dit alles met de volle steun van een aantal westerse industrielanden.
Maar ondertussen kwam er ook verzet naar boven door het opdagen van guerrillatroepen enzovoort. De steeds verder wordende slechte economische situatie eind jaren 70, de meer en meer opduikende geruchten over de slechte behandeling van politieke tegenstanders, de vriendjespolitiek en corruptie, leidde tot de langzame ineenstorting van het staatsapparaat en een aanzwellend verzet tegen het regime.
Om de stabiliteit en de vrede in het land te herstellen, richtten in 1994 de rivaliserende krachten le Haut Conseil Républicain op, onder voorzitter van de aartsbisschop van Kisangani, Monseigneur Laurent Monsengwo. Maar de onderhandelingen gaven geen resultaat. Ondertussen, op 18 mei 1997, valden rebellenleger onder leiding van Laurent Désiré Kabila na een tocht van 3000 kilometer vanuit het oosten de hoofdstad Kinshasa binnen, terwijl Mobutu in het buitenland verbleef wegens prostaatkanker en er 4 maanden later overleed.
Onder Kabila krijgt het land zijn huidige benaming van République Démocratique du Congo met verkiezingen. Maar de strubbelingen bleven niet uit met een burgeroorlog toen 2 anti-Kabila-rebellenbewegingen opdoken vanuit het oosten met de steun van Oeganda en Rwanda.
Kabila werd vermoord op 19 januari 2001 en opgevolgd door zijn zoon Joseph. Zijn taak was echter niet eenvoudig, aangezien Congo, ook nu nog, geteisterd werd door andere rebellengroepen die opstanden ontketenen, mensen ontvoeren, vrouwen verkrachten en zelfs hele dorpen in brand steken.
In december 2016 had Joseph Kabila er 2 termijnen op zitten. Het maximum volgens de grondwet. Maar de nieuwe verkiezingen werden steeds uitgesteld en vonden dan pas plaats in december 2018. Kabila stelde zich niet meer verkiesbaar.
Volgens waarnemers van de katholieke kerk was Martin Fayulu de duidelijke winnaar, maar officieel werd Félix Tshisekedi uitgeroepen tot winnaar. En tot de dag van vandaag.
Beste luisteraars, we stellen voor dit even te laten bezinken en te luisteren naar het Congolese lied Jezu Azali Awa of Jezus is hier. Daarna volgt een woordje over de christelijke geschiedenis van het land.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Beste luisteraars, we stellen voor ook in het kort de christelijke geschiedenis van het land Congo even te overlopen. Maar we hebben beslist ons te beperken tot het prilste begin.
Meestal wordt vermeld dat de aanvang startte tegen het eind van de 19e eeuw met de Belgische kolonisatie. Eigenlijk gebeurde de eerste evangelisatie reeds vanaf 1482 met de ontdekking van het gebied door de Portugese zeevaarder Diego Cao.
3 jaar later keert Diego er terug met 4 leden van de Orde van Sint Franciscus of de Tertiarissen genaamd. In 1487, bij zijn derde reis, ontmoet Diego Cao in het noorden de Congolese koning Nzinga, die de wens uitte om christen te worden en Portugese missionarissen vroeg om te komen.
De koning stuurde zelfs enkele jonge inwoners naar Portugal, die er werden gedoopt aan het hof in Lissabon. En in 1491 terugkeerden naar hun land samen met een aantal missionarissen, waaronder ook Dominicanen en Franciscanen.
Op 3 mei 1491 werd de koning gedoopt met een groot aantal familieleden, waaronder de koningin, prins Alfonso, hovelingen en edelen.
Maar het jaar daarop werd deze Congolese koning onder invloed van heidense tovenaars afvallig van het geloof.
Maar de koningin en hun zoon prins Alfonso bleven trouw aan hun doopselbeloften. Zij moesten in ballingschap vluchten en de andere heidense zoon van de koning werd gesteund door de heidense hoofdmannen.
Maar op zijn sterfbed duidt de koning toch zijn christelijke zoon Alfonso aan als opvolger. Deze zal regeren tot 1543.
En zo zien we hoe deze oudste zoon van koning Alfonso Henrique in 1521 door paus Leo X benoemd werd tot apostolisch vicaris van Congo en in Lissabon tot de allereerste bisschop van Congo werd gewijd. Maar dan zien we hoe de relatie met Portugal en de kerk stilaan afkoelde.
Dit ten gevolge van de vrede en toenemende slavenhandel, door roofexpedities uitgevoerd, door slavenhandelaars uit Portugal en andere Europese landen. Zo bestaat er een klachtbrief van de Congolese christelijke koning Alfonso met het verzoek om de slavenhandel te stoppen. Daarop kreeg hij een cynisch antwoord. Zowat 500.000 Congolezen werden in een eeuwtijd naar andere landen verscheept, zoals naar Brazilië, de Caraïbische eilanden en Noord-Amerika.
Koning Alfonso I wordt genoemd de apostel van Congo en stierf op 80-jarige leeftijd in 1543. Zijn zoon, Diogo, poogde zijn vaders werk verder te zetten. Een merkwaardig voorbeeld. Ten gevolge toen van het tekort aan priesters, stimuleerde hij de opleiding tot leken, onderwijzers, catechisten, en die zelfs betaald werden door de overheid. Zeer revolutionair in die tijd.
De tweede grote golf van evangelisatie kwam er dan wel tegen het eind van de 19e eeuw. Voor eerst door de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika, de Witte Paters genaamd. Later de Schutisten, de Missionarissen van het Heilig Hart, de Picpussen en zoveel andere congregaties. Congo telt vandaag een 2 miljoen katholieken verspreid over 6 aartsbisdommen, met samen zomaar eventjes 47 bisdommen.
Beste luisteraars, we laten het hierbij en laten alles nogmaals bezinken met een Congolees Marialied, om daarna te luisteren naar wat Jean-Paul Kayura ons te vertellen heeft over het project 2023 van de Wereldfamilie van Radio Maria voor dit immense land Congo. Beste vrienden, we hebben het in deze eerste uitzending van de 7 voor de Mariathon van volgende week over het project van dit jaar in de Democratische Republiek Congo. We herinneren even dat jullie reeds in 2019 Congo hebben gesteund tijdens de Mariathon. De bisschoppen bekwamen toen van de regering 11 FM-frequenties, waarna de bisschoppenconferentie besloot alles toe te vertrouwen aan de familie van Radio Maria om te verspreiden in alle bisdommen van het land. Ondertussen gaat het om een 16 frequenties.
Dit immense project, gestart in 2019, vlot bijzonder goed. Dat zullen jullie kunnen horen tijdens de driedaagse Mariathon van volgende week. Maar één project krijgt dit jaar een bijzondere aandacht. Het gaat om het oprichten van een substation-studio in de noordwestelijke stad Bandundu.
Bandundu behoort wel tot het aartsbisdom Kinshasa, die reeds voorzien is, zoals ook in Matadi, maar de taal is er anders. We gaan een stukje beluisteren uit dat interview met Jean-Paul Kahiura verantwoordelijk voor alle projecten in het Afrikaanse continent.
Oui, Bandundu, nous avons un projet de Radio Maria dans la ville hein, de Bandundu. Mm-hmm. Et Bandundu se trouve dans le diocèse de Kenge. Et Kenge, c'est un diocèse immense. C'est 385 km². Je répète, hein, la superficie de la diocèse, du diocèse de Kenge, c'est 34 385 km². C'est plus grand que la Belgique. Donc, voilà. Alors là où il y a le siège épiscopal, hein, la distance est énorme, sans route, ou bien des routes qui sont dans de bonnes, dans de mauvaises conditions. Mm-hmm. Alors, c'est comme un diocèse divisé en deux. Alors, nous avons pensé donc qu'il soit intéressant d'avoir une présence à Bandundu, de Radio Maria.
We hebben dus een project in de stad Bandundu, vertelt Jean-Paul. Bandundu bevindt zich in het bisdom Kenge. Het behoort tot het aartsbisdom Kinshasa. Kenge, zegt hij, is een enorm groot bisdom. Het is 34.000 kilometer groot. Het is groter dan ons België. In Bandundu bevindt zich dus de bisschoppelijke zetel. De afstanden zijn dus zeer groot, zonder wegen of wegen in slechte toestand. Het is wat als een tweedelig bisdom. Daarom dachten we dat het interessant zou zijn opdat de radio aanwezig zou zijn in Bandundu.
Pour aussi un autre motif. Je vous ai parlé de la langue Kikongo.
Oui.
Alors, le Kikongo, la langue Kikongo parlée à Matadi, elle est différente hein, de celle parlée en Bandundu. Ça veut dire qu'une personne qui se trouve en Bandundu n'écoute pas bien le message parlé en Kikongo dit Matadi. Alors nous avons aussi voulu donner aussi la possibilité à la population de Bandundu d'écouter la parole de Dieu dans leur langue maternelle.
En Jean-Paul voegt eraan toe, er is nog een andere reden. De taal gesproken in Bandundu is anders dan de Kigongo-taal gesproken in Matadi, die dus ook tot het aartsbisdom Kinshasa behoort. En zij kunnen elkaars taal niet ten volle verstaan. En daarom was het belangrijk om de gelovigen van Bandundu ook te kunnen laten luisteren in hun taal. En daarom had ik een volgende vraag, hoe ver het nu staat met de installatie van Radio Maria in Bandundu.
Il y a le bâtiment, le diocèse a donné le bâtiment, mais en général, en Afrique, les évêques donnent ce qu'ils peuvent. Ils donnent un bâtiment, mais il faut refaire le bâtiment. Et puis, ça, c'est un coût parce que, vous savez, pour la radio, il faut une installation électrique correcte, il faut préparer la partie pour les studios. Donc, il y a ce coût-là. Et puis, acheter les studios et acheter les émetteurs et à y envoyer, acheter le groupe électrogène et à y envoyer. Pour la RDC, il y a aussi un autre problème, parce que c'est un pays immense, donc il y a aussi, le coût de transport est aussi énorme.
Et alors l'équipe encore
Tokyo... L'évêque, hein, l'évêque a déjà nommé le père directeur.
Okay. Oh, c'est bien.
Il est déjà là, nous n'attendons que de l'argent pour finir les travaux et puis démarrer la radio.
Jean-Paul antwoordt dus, het gebouw is al geschonken door het bisdom. De bisschoppen van Afrika geven wat ze hebben. Maar het gebouw moet verbouwd en aangepast worden. Voor een radiostation moet je een correcte elektrische installatie hebben, aparte lokalen voor de studio's. En dan is er het aankopen van de materialen, het uitzendmateriaal, de generatoren enzovoort. Wat ook bijzonder kostelijk is, is het transport van al deze materialen. En Jean-Paul vervolgde, de bisschop heeft reeds een priester-directeur benoemd. En we wachten nog op meer financiën om de radio te kunnen opstarten.
Mariato! 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 Mariato!
Beste luisteraars, u hoorde de oproep van Jean-Paul Caillura. Meer hoeven we daar niet aan toe te voegen.
Het volledige interview zal u kunnen horen tijdens de driedaagse marathon volgende week, zoals ook de stand van zaken van het project in Congo, gestart in 2019. Bijzonder goed nieuws.
We nodigen jullie uit morgen op hetzelfde uur te luisteren over het project 2023 in het Afrikaanse land Nigeria.
En laat ons nu samen het noveengebed bidden voor het welslagen van deze marathon. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria, de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen. U die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O Heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen.
Kokumi sayo de kelikolo bakoyembe layo yo zalin zambe okela kinyonso ngai nazali ekela munayo. Yo salaki ngai na lolenge na yo, na kokumisa yo, na koyembela yo, na kosanjola yo, po yo zali nzambe. Oh, man. next over my being. Glory, honor, and praise all belong to you. I will sing evermore, for you are worthy of praise.